Wat is non-dualisme? Dit is non-dualisme. Wat is non-dualisme? Dit is non-dualisme. Oh, Kees, fijn dat je er ook bent. Yes. Dit is non-dualisme. Nou, Stine. Duidelijk? Ja. Of we het herkennen als zodanig, dat is de vraag. En bij sommigen had ik het gevoel dat ze mij aankeken en dachten, ja, natuurlijk. Bij sommigen zag ik nog steeds hele grote vraagtekens. Huh? Wat bedoelt hij? En voor die mensen ga ik proberen het uit te leggen. En opnieuw, dit is het. Dit is non-dualisme. Je hoeft niet paddo's te eten, wat je ook gedaan hebt, of drinken of zoiets. Ja, daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Maar je hoeft het niet te doen. Je hoeft niet eens aan zen te doen. Je hoeft niet eens aan yoga te doen. Non-dualisme is overal. Alleen, hoe open je je derde oog ervoor? Term die ik even uit de yoga-traditie neem. Maar die ook in het boeddhisme heel centraal staat natuurlijk, het derde oog. Wat is dat derde oog? Want het derde oog dat ziet non-duaal. Onze beide ogen zien duaal. Het derde oog ziet non-duaal. En ik zal jullie direct... ik geef de antwoorden nu alvast en dan ga ik daarna een beetje uitleggen. Maar dan weet je alvast wat het is. Willen jullie allemaal even laten we beginnen met het rechteroog sluiten. Rechteroog sluiten. En met het andere oog, ik zal even hier gaan staan voor de duidelijkheid. Met het andere oog naar mij kijken en met je wijsvinger mijn neus aanwijzen. Heel, heel precies. Zodat er geen misverstand over kan ontstaan dat het niet mijn oor is. Maar we, ja. En nu wissel je van oog. We doen het nog één keer. Dus wijs heel precies mijn neus aan. Ja, met één oog. Ja. En dan wisselen we nu naar het andere oog. Zie je het verschil? Wat wees je daarna aan? De lucht, hè? Meters na. Dus daarom zei ik, dit is non-dualiteit. Je kijkt normaal gesproken met het derde oog, dat wist je niet. Maar dat is het. Want als je met je duaal oog kijkt, kijk met één oog, met twee ogen, dus duaal. Hè? Twee
ogen. Probeer iets anders op.
Maar de derde oog ziet dus de integratie van de twee ogen. Dus we kijken eigenlijk altijd met het derde oog. We kijken eigenlijk, je kijkt nooit zo en dan zo. Dat is duaal. Kijk, eerst even zo kijken en denk ik, oh, zo ziet dat eruit. En dan, oh, kijk, het ziet er toch anders uit. Dat doe je niet. Dus vanaf nu zijn jullie allemaal bewust van, denk ik, dat de voortdurend non-duaal kijken en eigenlijk ook voortdurend non-duaal denken. Maar ook dat zijn we ons niet bewust en dat hoop ik dat het in de loop van het komend half uurtje nog duidelijker wordt. Voor ik dit uit ga leggen, wil ik probeer eerst even de sterke punten uit mijn verhaal alvast weg te geven en daarna toe te lichten. Een ander sterke punt vind ik zelf, niet van mezelf, maar van Robert Dijkgraaf. Ik had al gedaan dat Robert was, maar stond er twee B's onder, dus het is kennelijk Robert Dijkgraaf. En dan gaan we ook even weer met hem de oefening, want ik citeer hem letterlijk. Daar sta ik op in dit geval om dat gezegd te hebben. Want als je het leest, dan zou je denken van nou, kan Robert Dijkgraaf nooit gezegd hebben. Nou, het is letterlijk, en we kunnen het op internet nalezen, een column die hij heeft geschreven. En we mogen bij mijn oefening even de ogen open houden. Een van de verschillen tussen Zen en yoga. Bij Zen houden we de ogen open. Vaak proberen. Gaat u eens rustig zitten, nou dat doen we al. En adem een keer even heel diep in. Houd het even vast. En adem weer uit. Ik lees voor. Wist u dat in één van de luchtmoleculen in uw longen een grote historische waarde huist? Jawel, precies datzelfde molecuul ademde Napoleon uit toen hij zei: u mag dan wel langer zijn dan mij, maar u bent niet groter. U bent rechtstreeks met dit belangrijke historische moment verbonden. Maar daar houdt het niet mee op. Een ander molecuul in diezelfde ademtocht verzuchtte uw moeder bij de laatste persweek van uw geboorte. En met weer een andere molecuul uit diezelfde ene ademtocht blies u het kaarsje uit op de taart van uw 8e verjaardag. Hoe kan ik, Robert Dijklaap dus, hè? Hoe kan ik met zoveel zekerheid zulke sterke uitspraken doen? Dat kan ik door de harde wetten der waarschijnlijkheid. En door het onvoorstelbaar grote aantal moleculen dat in één ademtucht zit. Die zich uiteindelijk in de atmosfeer verspreiden. De complete wereldgeschiedenis zit op dit moment dus letterlijk in uw longen. De permanente recycling heeft grote gevolgen. De atomen waaruit u bestaat zijn allemaal al heel vaak eerder gebruikt. U draagt op dit moment duizenden atomen in u van bijna ieder mens die ooit geleefd heeft. De fysicus, hè, die dit zegt, geen spirituele nitwit. Maar een van onze grote fysici, denk ik, in de wereld, want hij woont volgens mij in Amerika, want we werken hier gewoon in Amerika. U draagt op dit moment duizenden atomen in u van bijna ieder mens die ooit geleefd heeft. Bart vertelde vanochtend, toen we een vergadering hadden, van dat soort therapieën waar je dan gaat denken dat je vroeger een of andere ridder was. Hè? Dat is niet het, dat is harde wetenschap. Robert Dijkman zegt, je was het. Je was natuurlijk ook degene die op dat moment verloor van die ridder, dat was je ook. Maar goed, dat vinden we iets minder leuk om daar aan te denken. Maar dat zit natuurlijk ook in die atomen in ons. U draagt op dit moment duizenden atomen in u van bijna ieder mens die ooit heeft geleefd. Zo zit er een snufje Napoleon in u en een wolkje Marie Antoinette. Samen met sporen van alle Egyptische farao's en Chinese keizers. In moleculaire zin bent u een wandelend geschiedenisboek van het hele leven op aarde. Een reïncarnatie, kosmische auravelden en spirituele levenskrachten moeten ons verbonden laten voelen met de natuur. De werkelijkheid is echter veel gekker. Door uw atomen bent u op dit moment live verbonden met ieder organisme dat ooit op aarde heeft geleefd of zal leven. Zo, en nu mag u weer rustig uitademen. Robert Dijkgraaf. Mooi of niet mooi? Juist omdat, wat mij betreft, noem dualiteit zo'n spiritueel begrip lijkt. Maar dat is het dus niet. Het is gewoon alledaagse realiteit. Wij zijn, of je het nou leuk vindt of niet,
één met elkaar. Dat is niet hetzelfde als dat we het eens zijn met elkaar. En dat kan dus naast elkaar heel goed bestaan. En hoe komt dat? Hoe komt het dat die twee enerzijds naast elkaar zo goed kunnen bestaan, anderzijds zo duaal lijken? Daarvoor wil ik even een sprong maken die we in het boek, dat is ook even een soort van inleiding op het boek. In het boek maken we een soort van hinksprongbeweging tussen non-dualiteit en dualiteit naar causaliteit. Causaliteit, dat gaat over oorzaak en gevolg. En causaliteit, oorzaak en gevolg, vanuit non-duaal perspectief, bestaat niet. In non-duaal perspectief is er geen oorzaak- en gevolgrelatie. Want in non... Ja, het wordt nou ingewikkeld, hè? Sorry. Maar in non-duaal perspectief is alles één. Robert Dijkgraaf verhaal, we zijn allemaal één. In causaliteit ga je dus uit van, waar Arthur ook al even en Hans ook al even aan verweer, ga je uit van oorzaak en gevolg. En oorzaak en gevolg zijn twee. Dus als oorzaak en gevolg één zijn, dan is dat de overeenkomst met het idee dat alles met elkaar verbonden is. Want als er geen oorzaak en gevolg is, dan is alles één. Wie vertelt het even na? Vingers. Dat vertel ik nog één keer. Maar in een iets andere versie. Hopelijk iets plastischer. Het is bij mij eigenlijk al wel begonnen, dit denken. Niet bij André van der Braken en Steen Jensen. Het fragment. Dat is bij mij eigenlijk veel ouder. En dat realiseer ik me ineens, toch nog maar misschien een half jaar geleden. En dat is waarom al Merel en ik voor gekozen hebben om geen kinderen te nemen. Wij waren denk ik een jaar of, ik weet niet, 25, 27, 30. En dan komt zo de leeftijd van, willen we ervoor gaan, zouden we, als we ze kunnen krijgen, dan zouden we kinderen willen. Als we dat niet doen. En ik zei tegen Merel, weet je, voor mij hoeft het niet, maar als jij kinderen wilt, dan ga ik er van harte voor. En don't be afraid, ik zal nooit zeggen, ja, maar ik wil dus ook niet. Dus ik probeerde echt niet de verantwoordelijkheid en keuze bij haar te laten, maar toch wel haar eigen proces te laten gaan. Ze zei op een gegeven moment, nou kom er niet zo goed uit. Heb je nog suggesties hoe ik eruit zou kunnen komen? Ze zei, nou ga eens een boekje lezen in de bibliotheek. En ze ging naar de bibliotheek, haalde twee boeken. En het tweede boek was uit en ze zei, ik ben eruit. Nou, dat is mooi. Vertel me de uitkomst, dan weet ik wat we vanavond moeten doen. Of niet. Of anders. En ze zei, ik geloof dat we er niet voor gaan. Nou, en waarom niet? Zegt ze, de moraal van de boeken die ik heb gelezen, is toch dat de meeste mensen ze uit angst toch nemen voor eenzaamheid. En met name als je dan ouder wordt, dat is volgens de boeken, ik zeg niet dat het zo is, ik herhaal gewoon wat in die boeken stond, door meer het samengevat. En ik moet toegeven dat me dat wel bekend voorkwam, want in die discussie zei mijn moeder altijd, krijg je er spijt van? Vertaald, je krijgt er spijt van als je oud bent, want dan ga je alleen voelen. Nou, ik zeg volgens de boekjes niet, ja, dat zeggen de boekjes. Nou, ik ben 60, meer dan nog niet. Ik heb er nog geen spijt van. Maar wat heeft dit te maken met non-dualiteit?
en met oorzaak en gevolg. Voor mij alles, want alles hangt met alles samen. Dus als je denkt van nou, het verhaal hing niet samen, ja, dan ligt dat aan jou. Dan heb je gewoon de samenhang niet gezien. Want het hangt samen, zoals wij samenhangen. Dat is een mooie vrijbrief om verder te fantaseren. Het was pas een wereld zowel als ik, we zijn eigenlijk toch soms sinds ons. Ik denk dat ik sinds mijn 17e bezig ben met. Nee, ik ben sinds mijn 17e bezig met mediteren. En dat is eigenlijk toch een soort van zelfonderzoek. Het is niet alleen maar zelfonderzoek, maar het is ook een soort zelfonderzoek. En een half jaar geleden, toen ontdekte ik pas. Eigenlijk een soort van antwoord op de vraag van waarom of het voor mij niet hoefde. Niet dat er niet heel veel andere antwoorden ook zijn, maar ik ontdekte een nieuw antwoord. Ik ontdekte een nieuw antwoord op mijn vraag van waarom geen kinderen. En ik zat daar in een parallel met Miriam. En dat zijn dan historische feiten die je wel kent, maar eerder dus niet aan elkaar gekoppeld had. En dat is zelfonderzoek vaak. Zelfonderzoek, maar ook onderzoek. Je koppelt dingen aan elkaar die je niet eerder aan elkaar gekoppeld hebt. Of je weet dingen aan elkaar te koppelen. Of je meet dingen aan elkaar te kunnen koppelen die niet eerder aan elkaar gekoppeld waren. En wat was dat? Dat was het idee dat. Toen ik een jaar of 11 was, ik mijn jongere broertje Klaas verloor. En ik denk nu, maar dat had ik me nooit, tot zo'n half jaar had ik me dat nooit gerealiseerd, ik denk nu dat het lijden wat ik bij mijn ouders heb gezien, van het verlies van een kind, dat mij mee heeft doen besluiten om te zeggen van voor mij hoeft het niet. Angst voor het verlies, angst voor het lijden wat ik hun heb doorzien maken. En Merel die heeft als kind, kleinkind, in het dorp waar ze woonde, een kind zien verdrinken. En stel je voor dat als kind een ander kind ziet verdrinken, wat een impact dat heeft. Dus wat ik wel eens vaker heb gezegd, niet zo vaak in het publiek, maar ik heb wel eens gezegd, toen had ik het verhaal van Robert Dijkgraven er nog niet bij, maar ik heb wel eens gezegd van ik heb het gevoel dat ik een dubbel leven leid. Van de week vroeg iemand mij nog van, hoe lukt het je om naast je drukke bedrijf, naast je drukke werk, toch steeds weer een boek te schrijven. En ik heb inderdaad het gevoel dat het me goed afgaat om veel te doen in verhouding. Maar soms heb ik het gevoel dat ik een dubbel leven leid. En soms heb ik dus het gevoel dat mijn jongere broertje in mij leeft. Maar er ook voor heeft gezorgd, hè, bij wijze van spreken, met alles wat omheen, dat ik niet zelf voor kinderen ging. Maar dat is ook een vorm van in je leven. Dat is ook impact. En dat jongetje wat Merel heeft zien verdrinken, leeft ook niet alleen dus in de figuurlijke, maar ook in de letterlijke zin in ons door. En toen ik erover dacht van dit wel of niet te vertellen, toen dacht ik, ja, het is toch een beetje een feest vandaag. toen dacht ik, ja, maar dat is ook non-dualiteit. Dat is ook non-dualiteit. Bij non-dualiteit hoort ook dat er voor 100 mensen geen gebakje is. En is dat erg? Nou ja, dat is het waar het over gaat. Is het erg? Is het erg dat er een kind sterft? Ja, natuurlijk, dat is drama, dat is vreselijk, dat is het ergste wat je kan overkomen, denk ik, als ouder. Weet je? En tegelijkertijd is dat voor mij wel het drama wat hoort bij het leven. Want zonder dat
fenomeen dood is er geen leven. En daarin verschil ik een klein beetje ten aanzien van de theorie zoals Stine die net neerzette. En dat ik denk dat die woordparen wel echt afhankelijk van elkaar zijn. En dus het woord haat impliceert het woord liefde. Gelukkig hopen wij dat toch? En het kunnen dus voor mij niet los van elkaar bestaan. Want als ik zeg dag, wat denken jullie dan? Nacht. Dat is die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ene woord kan niet zonder het andere woord bestaan. En als je dus niet dankbaar bent voor de dood, kun je ook niet dankbaar zijn voor het leven. Want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Wat, dus voor mij is non-dualiteit ook. Voor mij is non-dualiteit. Nee, laat ik het anders zeggen. Non-dualiteit begint denk ik meestal, bij zelf je eigen dualiteit doorzien. Je eigen dualiteit doorzien. En die dualiteit is op mijn tijd heel plastisch. We hebben allemaal een linker en een rechter hersenhelft. Dat is vrij zeker. Zoals ik de zaal doorkijk, ja, we hebben allemaal een linker. Je weet het niet soms. Maar dit is volgens mij vrij onwaarschijnlijk dat hier iemand tussen zit zonder een linker of rechter. Dus we hebben allemaal linker of rechter. Je weet het niet. Je weet het. Het zijn merkwaardige fenomenen in de wereld. Daar kom ik straks nog even op. Tussen die linker en die rechter hersenhelft zit de corpus callosum. En de corpus callosum, dat is de brug tussen de linker en de rechter hersenhelft. Nou, daar gaat het in mijn verhaal vanmiddag eigenlijk om. Want wat blijkt nu? Dat die brug tussen de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft, die zorgt ervoor dat die linker en de rechter hersenhelft goed met elkaar communiceren. Hoe beter die twee met elkaar communiceren, hoe holistischer je bent. Dat wil zeggen, hoe meer je gevoel geïntegreerd is in je ratio. En je ratio in je gevoel. En dat is die non-dualiteit als mens. En dat je als mens je ratio en je gevoel geïntegreerd hebt. En dus het ene niet wegdrukt ten opzichte van het ander, maar geïntegreerd. Dat wil niet zeggen dat je niet soms wat meer rationeel bent en soms wat meer gevoelsmatig de zaken benadert, in tegendeel. Maar dat je dat juist kunt switchen on demand. En dus als je het gevoel hebt dat het gevoel ertoe doet, dat je het gevoel kunt laten spreken, op het moment dat je het gevoel hebt dat de ratio ertoe doet, dat die het beste functioneert in deze context, dan gebruik je de ratio. En wat wil nou het bijzondere van voor mij deze tijd? En dat we in deze tijd weten dat we die corpus callosum dikker kunnen maken. Die kunnen we trainen. En die kunnen we aantoonbaar, anatomisch aantoonbaar, dikker maken. Dus je zou kunnen zeggen, dat is de spier die in de hersenen tussen de linker en de rechter hersenhelft loopt. En die kun je trainen net zo goed als dat je hoe heet deze ook weer spieren? Ja, die kunt, die bedoel ik. Dat je die kunt trainen. Je ziet aan mijn trui dat ik dat niet veel doe. Want er beweegt niks, je hebt al een arm. En ik zei 30 jaar geleden, al toen ik begon als zendleraar, dus 30 jaar geleden, dat weten we nu, zei ik al van, ik heb het gevoel dat je bent mediteren, maar dat was toen volstrekte theorie, oftewel ervaring op persoonlijke grond, dat je, ik heb het gevoel dat je hersenen traint, net zoals je spierballen traint. En nu zijn we in de gezegende omstandigheden, dat we kunnen zien, dat wanneer iemand 6 weken lang, 2 keer per dag, 20 minuten mediteert, dat zijn corpus callosum dikker is geworden. Is dat niet goed nieuws? En wat betekent dat? Dat betekent dat die mensen beter, dat is eigenlijk beter dan jij, dat is niet wat ik zeg, maar beter dan zichzelf, geïntegreerd functioneren. Meer geïntegreerd functioneren. Oftewel, wat mij betreft, meer in staat zijn om non-dualistisch Of, zoals ik het vaak noem, stereo kijken. Want stereo kijken is voor mij hetzelfde als non-duaal kijken. Non-duaal kijken, dat klinkt wat moeilijk. Maar dat past wel bij het derde oog. Maar stereo kijken, daarmee bedoel ik dat je de werkelijkheid geïntegreerd ziet. Van linker en rechter hersenkant. Met ogen doen we dat. Daar hebben we geen cursus voor nodig, gelukkig. Maar door het feit dat we met twee ogen kijken, zien we perspectief. Hebben jullie het allemaal wel eens gedaan, dat als je met één oog kijkt, dat... Wie heeft dat nog nooit gedaan? Wie heeft het wel eens gedaan? Ik zeg dat vraag. Maar de helft heeft het niet gedaan, ga het toch één keer doen. Je moet wel op je vraag stellen. Hè? Dus je kijkt met één oog, we doen met één oog even dicht, en met de vingers probeer je met het ene oog kijkend dit naar elkaar toe te brengen. Nou, wat dus met twee ogen probleemloos lukt, lukt met één oog toch veel minder. En dat komt omdat je minder diepte ziet. Is dat duidelijk? Die diepte, die staat voor mij symbool van in het leven diepte zien. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je de dingen niet alleen vanuit de ratio bekijkt, want de ratio ziet geen diepte. De ratio ziet feiten. Maar het gevoel ziet betekenis. En gek word je ervan als je die twee niet goed kunt integreren. En dat is waar we vanmiddag begonnen. En nu moeten we het gaan hebben over verlichting voor iedereen. Maar die verlichting voor iedereen zit er dus, wat mij betreft, in simpelweg 2 keer per dag 20 minuten mediteren. En misschien is het, dat weten we nog niet helemaal zeker, maar misschien is het genoeg om 2 keer per dag 20 minuten helemaal niks te doen. Je hoeft niet eens te mediteren. Maar je moet niet in slaap vallen, want dan gaat het niet goed. Dat is jammer. Dus het lijkt dan toch altijd wel heel erg op mediteren. Want wat blijkt, uit recent wetenschappelijk onderzoek, en dat als je de hersenen niks te doen geeft, dan gaan ze automatisch samen kwabbelen. Nou, dat weet iedereen die mediteert, die hoort dat. 2 keer per dag 20 minuten horen wij links met rechts kwabbelen. Nou, en dat kwabbelen, dat is dus die linker en die rechter hersenen met elkaar praten. En als er veel gepraat wordt, dan wordt die brug wordt breder. Die slijt niet, maar die groeit. En als je dan de ogen open doet, dan zie je de wereld anders. Dan heb je dus een geïntegreerde look. Dus, 2 keer per dag 20 minuten. En ben je dus niet liggen gegaan, waarom niet liggen? Dan val je in slaap. Dus je moet bij zitten blijven. Nou, daar hebben we dan de Zen-traditie voor ontwikkeld. Non-duaal denken is dus wat mij betreft eigenlijk de standaard. Wij denken eigenlijk primair non-duaal. Alleen, we zijn ons er niet bewust van. Net zoals dat we non-duaal kijken. Maar beide hebben hun eigen functie. Soms is het handiger om duaal, vaak is het handig om non-duaal de zaken aan te voelen. Soms is het handig om duaal zaken te kunnen benaderen. De kunst is om te kunnen switchen op het goede moment. En daar wil ik nog 2 dingen over zeggen, tot slot. Want wat is het goede moment om te switchen? Van gevoel naar ratio. Waar hangt dat van af? Wie? Waar hangt het van af? Wanneer moet je switchen van ratio naar gevoel?
Omstandigheden vragen,
ja, nog? Ja.
Bij onzekerheid,
ja.
Intuïtie,
ja. Als je er niet uitkomt met de ratio, ja. Ja.
Als het ene niet werkt,
ja.
Bij inleven,
hoorde ik dat iemand zeggen? Ja, bij inleven en andere mensen, ja. Dat is goed.
60.
Als je 60 wordt, wat zei je?
Nee.
Sorry hoor. 40-60. Ja, zeker. Zeker. Maar ik heb daar net iets anders idee over. Dat is afhankelijk van wat je wilt. Van wat je doel is.
En dus veel van die antwoorden hebben wel iets weg van wat ik zeg en passen daar ook heel erg goed in. Maar het is uiteindelijk je doel, in mijn beleving, dus mijn idee van mens zijn. Mens zijn betekent voor mij weten wat je wilt. Mens zijn betekent voor mij weten wat je wilt. En daar beginnen wij bij ons de cursus ook altijd met doelen formuleren. En dan krijgen we standaard de tegenwerpingen, zeker van als mensen op yoga zijn geweest. Ja, maar het gaat toch om de weg? Dat boek ga ik binnenkort trouwens behandelen, de weg. Dus wij zijn non-duaal genoeg. Maar die vragenstellers moeten nog even wennen. Want die zeggen, nee, het gaat niet om de weg, nee, het gaat niet om het doel, want die twee zijn onafscheidelijk verbonden. En daarom zei ik ook net, er is geen dag zonder nacht, er is geen goed zonder kwaad. Die twee zijn niet los van elkaar te denken. Ik bedoel, je kunt alles goed noemen, dat mag, en dan zijn kwaad, alles is goed. En je mag ook alles kwaad noemen, dat mag ook. We kunnen zeggen, we zijn allemaal heilig hier zoals we zitten, zo voelt het bij mij wel. Maar we kunnen ook allemaal zeggen, we zijn schijnheilig. Nou, ik denk dat daar ook wel iets van waar is. Maar die twee kunnen niet zonder elkaar. Maar wat bepalend is of je je gevoel aanwendt, dan wel de ratio, is afhankelijk van wat je wilt. En alleen als je wilt, alleen als je weet wat je wilt met het leven, ben je in mijn beleving in staat om op het juiste moment te switchen van voelen naar ratio. Of van ratio naar gevoel. Maar zelfs als je het weet, wat een hell of a job is. Want wat is het moeilijke met weten wat je wilt? Dat je dat niet weet. En waarom weet je niet? Omdat je eigenlijk alles wilt. En mijn stelling is, in het algemeen, wij willen allemaal alles. Het ene liever dan het andere, maar we willen eigenlijk allemaal alles. We hebben wel een soort van prioriteitenlijstje, maar dat prioriteitenlijstje is ongelooflijk lang. En dat leert ook de ervaring. En dat naarmate we meer krijgen, neemt de behoefte neemt toe. Dus we willen gewoon allemaal alles. Dus weten wat je wilt betekent eigenlijk vooral, en daar zit de moeilijkheid, ja, afzien. Afzien van wat je eigenlijk ook allemaal zou willen. Dus daarom is het zo moeilijk om te weten wat je wilt. Omdat je niet wilt weten wat je niet wilt. Dat wil je niet weten. Je wilt niet weten wat jij allemaal niet wilt. Want dat wil je gewoon helemaal niet. Zeg dat maar na. Wordt gelukkig opgenomen. Weet je wat ik gezegd heb? Maar het klonk wel logisch, vond ik. En ik denk ook nog dat het zo is. Ik kom aan mijn tweede en daarmee afsluitende punt. En dan is er nog gelegenheid voor twee of drie vragen of aan Stine of aan mij. Mijn afsluitende punt, verlichting voor iedereen, dat was het thema van mijn voordracht. Op zich denk ik dus dat, kijk, het is dus niet zo dat wanneer iemand al een jaar of 10, 2 keer per dag 20 minuten mediteert, dat je ervan uit mag gaan dat betrokkenen een bredere corpus callosum heeft dan jij hebt. Ik herhaal wat ik zeg. Stel iemand, je komt hem tegen en zegt, nou, mediteer je ook, ja, mediteer 14 dagen, oké, goed. Twee keer per dag 20 minuten, ja, twee keer per dag 20 minuten, oké. En hoe lang jij? Al 10 jaar twee keer per dag 20 minuten. Wauw! Dat is heftig. Dat dacht ik, tenminste toen ik begon, en ik hoorde iemand met 10 jaar ervaring, ik heb dus nu 40 jaar ervaring, en toen dacht ik, wauw, dat is een eeuwigheid. Nu denk ik van, oh, het stelt ook niet zoveel voor. Dus iemand die 2 weken meditatieervaring heeft, kan heel goed een bredere corpus callosum hebben dan iemand die 10 jaar ervaring met meditatie heeft. Hoe kan dat?
Is hij meegeboren?
Aanleg, meegeboren. Dat kan heel goed. Of door opvoeding aangeleerd. Maar bijvoorbeeld, er zijn heel veel dingen die ook, dus niet, het is niet alleen het mediteren wat een bredere corpus callosum geeft, maar er zijn heel veel activiteiten, bijvoorbeeld zoals muziek maken, en die geven ook aantoonbaar een verbreding van de corpus callosum. En dus alles wat die integratie tussen linker en rechter hersenhelft bewerkstelligt, Dat geeft een bredere corpus callosum. En mediteren is daarvan één van die methoden. Maar wel een hele systematische. En wel een hele makkelijke, en je hoeft er niks voor te doen. Kom, klikken we dat. Gewoon stilzitten. Maar je moet weten wat je wilt. En dat is moeilijk. Want de ervaring leert toch wel dat heel veel mensen, zoals ik zelf denk ik, ook al was ik daar niet zo bewust van, maar ik denk dat ik ADHD had. Maar zo ook als we achter zo'n verhaal hebben gehoord, en dat heel veel mensen beginnen in een crisis aan meditatie of yoga. Je hebt een urgency, je hebt een noodzaak, je hebt een aanleiding om dat te doen. En juist daardoor zie je ook heel vaak, en ik denk dat dat terecht is of logisch is, en dat mensen die aan meditatie beginnen, misschien wel gemiddeld genomen op dat moment een minder brede corpus callosum hebben dan de mensen die er niet aan beginnen. Dus de mensen die beginnen aan meditatie hebben vaak een achterstand. En soms zelfs een hele grote. Waarbij je ook af moet vragen of die ooit in te halen is. Want als iemand toevallig met zo'n corpus callosum geboren is, nou dat haal je niet meer in hoor. In mijn lezingen over dit onderwerp kwam iemand later naar me toe en die zei van, mijn vader is geboren zonder corpus callosum. Dat hebben we nooit geweten, maar hij was wel moeilijk een diagnose op te geven, maar hij was niet, soms dachten ze autistisch, dan dachten ze dit, dan dachten ze dat, maar ze zijn er nooit achter gekomen, pas toen hij dementeerde, toen zijn de scans gemaakt en toen werd mijn moeder verteld van, hij is geboren zonder corpus callosum. Dus je hebt allerlei varianten ervan. Waarom zou je de corpus callosum willen verdikken? Waarom zou je willen mediteren? Wat zou je willen leren? Wat zou je willen? En wat zou je het liefst willen waarbij je al het andere minder zou willen prioriteren? Ik denk non-dualiteit. Ik denk verlichting. Verlichting en non-dualiteit zijn voor mij eigenlijk synoniemen. En wat betekent dat voor mij? Dat betekent voor mij je één kunnen voelen met de ander. Dat op mij zorgvuldig gekozen wordt. Je één weten met de ander. En ik ervaar dat, en steeds meer mensen ervaren dat, denk ik, als een Ik denk dat veel mensen daar steeds meer moeite mee hebben om dat te ervaren. En dat is waarom ik denk dat er steeds meer ADHD en alle depressies zo voorkomen. Want al die depressies en al ADHD en ook de zwaardere stoornissen kunnen daaronder gerekend worden, zijn eigenlijk storingen van het niet geïntegreerd zijn van linker en rechter hersenhelft. En dus het doel wat ik suggereer is dat we leren in staat te zijn om ons één te voelen met elkaar. En onze missie van ZBNL is om anderen, als je dat een beetje beheerst, daarin te faciliteren. Want, zoals Hans vanmiddag ook al aangaf in zijn lezing, indirect verlichting, non-dualiteit, en geluk zijn eigenlijk een soort van synoniemen. Iemand die in staat is, of eigenlijk iemand die primair vanuit non-dualiteit kan functioneren, is iemand die gelukkig is. En iemand die gelukkig is, en daar heb ik niet over, heb je in de korte zin het woord niet geniet, maar iemand die wezenlijk gelukkig is, is een verlicht mens. En iemand die verlicht is, is gelukkig. En dat wens ik iedereen toe. En daarom hebben wij ons boek geschreven en we hopen dat dat eraan bijdraagt. Dankjewel.